Goedemorgen allemaal. Ja, vrij van de wet. Ja, mooi, met gelaten, dat zijn wij. Vrij van de wet en levend voor Christus, ja. En daar mogen we heel blij voor zijn. En we hebben weer een onderwerp. We hebben weer voor degenen die kijken, je kunt het uitprinten, dat weten jullie inmiddels nu wel. Waar, bij onze uitzendingen, dan zie je dat icoontje staan van PDF. Nou, genezingen nu nog steeds, deel 2. Dat komt eigenlijk omdat, ja, vorige week hebben wij natuurlijk gezien over genezingen. In verband met het koninkrijk van God op aarde, waarom dat was. En hebben het zo'n beetje doorgenomen, dat wij weten dat God geneest nu niet. Wij wachten op de grote genezing als wij het nieuwe opstandingslichaam krijgen. En toen zei Harry daarna, vlak daarna, hij zegt ja. Maar ja, Paulus heeft genezen, heb je ook laten zien. Maar ja, de vraag blijft natuurlijk nog wel, van waarom heeft Paulus al genezen? En dat is natuurlijk een goede vraag. Ik weet dat Harry dat al weet. Maar goed, dat is toch even goed om dat toch ook nog even, voor degenen die daar misschien minder bekend mee zijn, om dat toch ook eventjes vanuit de Bijbel te bestuderen. Want vaak komen de mensen daar natuurlijk mee. Hè? Ja, Paulus, jullie met je Paulus. Maar Paulus deed ook dit en deed ook allerlei dingen. Nou, en dat gaan we ook zien. Want hij heeft ook genezen. Nou, en hoe komt het dan dat wij dan nu zeggen dat God nu niet geneest? Er is een antwoord op, ja. En dat krijg je door het woord en waar het recht te snijden. Laten we eerst met het gebed beginnen. Vader, ik wil u danken dat we bij elkaar zijn. Vader, we danken u inderdaad voor dat offer van de Heer Jezus en wij zijn vrij. Wilt u ons ook sterken, maar vooral ook nu licht geven op uw woord. Zodat wij verlichte ogen van ons verstand krijgen, want dat hebben we nodig. Zodat we ook het verstand krijgen in uw woord, het geestelijk verstand, Vader. Dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik ook in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, genezingen nu nog steeds, ja. Nou, inderdaad, zei hij, hoe kan het dan dat Paulus genezen heeft? Ja? We hebben hier een tekst uit Handelingen 19, vers 12. Daar zien we dat, er zijn meerdere teksten van, maar ik heb er eentje uitgeplukt uit het boek Handelingen. Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden, de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekte van hen weken en de boze geesten van hen uitvoerden. Dus dat is, hebben we vorige keer ook gelezen, die tekst. Paulus heeft volop mensen genezen. We hebben dat duidelijk gezien dat hij dat deed. En dat zien wij vooral, zie dat heel goed beschreven in het boek Handelingen. Ja? We weten dat in het boek Handelingen, dat, waar schrijft dat over? Ja, de handelingen der apostelen staat er officieel bij ons in de Bijbel. Je kan ook zeggen de handelingen van de Heilige Geest. Ja? Hoe de Heilige Geest van Israël, Gods handelen met Israël, naar Gods handelen met het lichaam van Christus is overgegaan. En dan zie je, dus Handelingen is een boek van een overgang. Het is een overgangsboek, zo moeten we dat zien. Het begint met het Koninkrijk Gods en het eindigt met het Koninkrijk Gods. In het begin is het de Heer Jezus die erover praat. Aan het eind zie je dat Paulus erover spreekt. En dan weten we, het is wel één Koninkrijk, maar als Paulus erover spreekt, spreekt hij over het Hemels Koninkrijk. Maar de Heer Jezus Christus spreekt over het Aards Koninkrijk. En dan zie je dus een verandering in dat boek Handelingen. Dus het is een overgangsboek. Je moet altijd opletten, het geeft weer de reizen van Paulus, hè, zijn apostolische reizen, tot aan zijn gevangenschap in Rome. En in die tijd zie je dat beschreven, dat hij al die wonderen ook deed. En later, dat hebben we vorige keer natuurlijk wel gezien, uit de brief van Paulus, dan zie je dat op een gegeven moment, heeft hij Miletus krank gelaten, Timotheus heeft zwakke maag en Epafroditus was het, hè. Die tot de dood aan toe ziek was bijna en toch gelukkig weer beter geworden is. Dan zie je dat die genezingen er niet meer zijn. Nou, en de vraag is, waarom is dat dan in Handelingen bij Paulus wel geweest? Het is toch een belangrijke vraag die je moet kunnen beantwoorden. Want die vraag krijg je als jij vertelt, God geneest nu niet. Want Paulus zegt dat en dat. Ja, maar Paulus heeft ook genezen. Dus daar moet je een antwoord op hebben. Maar dat gaan we vinden. Nou, kijk, als we even in de Bijbel gaan kijken. Bijvoorbeeld in het Oude Testament, de eerste keer dat je over ziekte leest, dan zien we dat in Genesis 48 vers 1. Daar is namelijk Jacob, die tekst gaan we niet opzoeken, maar Jacob is ziek. En dan gaat hij die 12 zonen, gaat hij dan zegenen. Weet je wel, dan doet hij allemaal een profetie, uitspraak erbij. Maar aan die ziekte sterft Jacob ook. Ja? Dus Jacob die gaat gewoon dood aan die ziekte. En zo zijn er meer voorbeelden. dat was voor de wet. En onder de wet heb je in Leviticus 13 en 14... zie je bijvoorbeeld beschreven wat te doen met melaatsheid. Nou, hoe moet je dat doen? Dat was verbonden wel met de tempel. Dan moest je zich naar de priester laten zien. Enfin, dat moet je allemaal zelf voor jezelf even gaan bestuderen. Maar kort gezegd was het zo dat die werden in quarantaine gezet. Ja? En dan als je eenmaal, ik zeg het even heel kort in mijn woorden, genezen was, liet hij zich weer aan de priester zien. Net zoals de Heer Jezus ook zei, toon u aan de priester. Ja, dat ging ze dat doen. En die verklaarde dan rein. En dan was die rein. Maar wat was nou eigenlijk de genezing? Niet een bovennatuurlijke genezing. Dat had met in quarantaine zetten te maken. Ja? Zodat je ook geen anderen gaat besmetten. En nog, nou ja, dat moet je zelf lezen. Misschien weet je het ook niet, maar Daniel bijvoorbeeld, die was ook enige dagen ziek. Staat er in de Bijbel. Het staat in Daniel, staat 8 vers 27. Maar uiteindelijk werd hij later ook weer beter. Dus je ziet ook helemaal geen bovennatuurlijke genezingen. Ook niet bij de profeten. Elisa, die werd ook ziek, hè? Die is er ook aan dood gegaan. Een profeet van God. Dus ik denk, hoe zit dat dan precies? Ja? Dus dat men in Israël ziek werd, dat is wat we de les leren in het Oude Testament. Dat heeft te maken, dat hield verband met hun ongehoorzaamheid aan God en dat zijn toorn op hun was. Nou, er zijn een aantal teksten van om dat te zien. Kijk in Exodus 15, vers 26. En zeiden, is het dat gij met ernst naar de stem des Heren uw Gods horen zult en doen wat recht is in zijn ogen en uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen. Dus als je luistert naar God en je doet wat hij zegt, je doet zijn geboden en zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen, de ziektes, die ik op Egypteland gelegd heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. De Heere, de Heerschare, de Heere, uw heelmeester. Hij is alles voor Israël wat zij nodig hebben. Ja? Hij is ook hun heelmeester. Maar je ziet het, als zij dus gehoorzamen, toen de tijd, dat was in Exodus 15, dat was op weg. Ze kwamen uit Egypte, dat was bij Mara en Elim. Met dat water, dat zout was. En toen gingen ze door en toen heeft het water zoet gemaakt. En toen zei hij, het was op weg naar de berg Sinaï, waar ze de geboden zouden ontvangen. Maar daar was het, want het volk begon te murmureren. Hij zei, als jullie mij nou gehoorzamen, dan zal ik de ziektes die ik op Egypteland gelegd heb, zal ik niet op jullie leggen. Dus het heeft wel met gehoorzaamheid en de toorn van God te maken. Want kijk, als je dat verband ziet hierin, als je bijvoorbeeld ziet in Exodus 23, dan zegt hij, voordat zij dat beloofde land in zullen trekken, dan zegt hij in Exodus 23, vers 24 en 25, gij zult u voor hun goden niet buigen, de goden van de heidenen, nog hen dienen. Ook zult gij naar hun werken niet doen, maar gij zult ze geheel afbreken. Dus alle afgeroken goderij uitroeien en hun opgerichte beelden ganselijk vermorzelen. En gij zult de Heer uw God dienen, zo zal hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal de krankheden uit het midden van u weren. Zie je? Dat heeft ook weer te maken met, ga je in de afgoderij, dan zullen er krankheden op u komen, ziekten. En als je mij zal dienen, dan zal ik die krankheden weren. Zie je, dat heeft met die gehoorzaamheid. En als je dat niet doet, dan haal je de toorn. En een krankheid was een toorn van God. Dus als je als Israël met ziekte geslagen werd, ja, dan weten de kinderen en de volken om hen heen waardoor dat komt. Ja, dat kan je dan weten. En dat zie je ook in Deuteronomium 29 staan. Vers 22 en 27, ik heb het niet allemaal opgeschreven, maar even voor het verband en het inzicht. Dan zal zeggen het navolgende geslacht, uw kinderen, die na uw lieden opstaan zullen. En de vreemden, zie je, dat zijn de volken, de heidenen, uit verre landen, komen zal, als zij zullen zien de plagen deze lands, en de zelfs krankheden, de ziekten ook, als ze dat zien, en jullie kinderen, waarmede de Heer het volk het gekrenkt heeft. Daarom is de toren des Heeren, dat is vers 27, ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al deze vloek die in dit boek geschreven is. Dat was vlak voordat ze het beloofde land in zouden trekken. Dus hij waarschuwt ze nogmaals, maar in feite is het ook al een profetie. Hè, want God voorzag al dat ze natuurlijk ongehoorzaam zouden zijn en in afgoderij zouden vervallen. En dan zie je dat de toorn is ontstoken, dat dit over jullie heen komt. En daar vallen die krankheden onder. Dus ja, dus, en nou ga je ook begrijpen, Jesaja, hoofdstuk 1, waar hij spreekt over dat Israël ziek is. En ze hebben lichamelijke ziekten, maar waar begint het mee natuurlijk? In dit geval met die gehoorzaamheid, het heeft natuurlijk, begint hier hè, met gehoorzaamheid. Dus in Jesaja 1 vers 2 en 4 tot en met 7, dan zegt hij, hoort gij hemelen en neem ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen mij overtreden. Ja, Jesaja schrijft dat en het volk bij Jesaja is al in ballingschap, als ik me niet vergis. En als het niet zo is, moeten jullie me corrigeren. Dus dan liggen ze dus inderdaad onder de toorn van God. Ze zijn weggevoerd. En dan vers 4. Wee, en dan zie je het staan, het zondige volk. Ze hebben tegen hem overtreden. Het volk van zware ongerechtigheid. Het zaad des boosdoeners. De verdervende kinderen. Spreekt hij over zijn volk, hè? Zij hebben de Heere verlaten. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden, zie je het, met ziekte geslagen. Gij zoudt des afvals des te meer maken. Kijk, het ganse hoofd is krank, het ganse hart is mat. Het ganse hoofd, het hart, met het hart gelooft men. Ja, wij hebben het ook over het hoofd en het hart, ja, geestelijk verstand, met hart geloof je. Het is krank en het is mat. En dan, he, is als een beeldje uit, als het lichaam is gewoon ziek. Van de voedsel af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde. Nou ja, ik wil toch niet zeggen dat in Israël alle mensen van hoofd tot top tot teen lichamelijk hier maar helemaal mee vol zaten. Het is een beeldspraak van de geestelijke ziekte van Israël hier. Kijk maar, van de voedsel af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en ettenbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en geen dezelfde is met olie verzacht. Dus als je dit zo ziet, je bekijkt dat zo en je leest dat, wat zie je dan staan? Ze hebben tegen God overtreden in vers 2. En dan zie je dat hij zegt in vers 4, ze zijn een zondig volk. Ja, ze zijn overtreders. Ja, dan ben je een zondig volk. Dan zie je daarna, en dat is de reden dat God hun geslagen heeft. En daarom zijn ze dus ziek. En ze zitten daar in ballingschap. Ze zijn ziek. Wat voor ziekte spreken we dan over? Nou, in vers 16 geeft hij ook de oplossing voor die ziekte, hoe ze kunnen beter worden. Dat zie je in vers 16. Wast u en reinigt u. Doet de boosheid uw handelingen voor mijn ogen weg. Met andere woorden, word dus gehoorzaam. Bekeer je. He? Laat af van kwaad te doen. Dus met andere woorden, was en reinig en stop met kwaad te doen. En dan zie je in vers 18, dan zie je dat hij over die zonde spreekt. Kom dan. En laat ons samen rechten, zegt de Heer. Het is allemaal in diezelfde context. Hè? Maarten in zijn inleiding het ook. Lees je een tekst. Hè? En dan haalt hij de context erbij. Dat is altijd zo, moet je het altijd lezen. Als je één vers pakt, dan kan je zomaar op een verkeerd spoor zitten. Dus als we dit in ons achterhoofd houden. En dan zie je dat hij zegt dus in vers 18. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken. Zie je, dat is die ziekte waar we net over spraken. Zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zullen worden als witte wol. Karmozijn, scharlaken, dat is die kleurstof, dat komt uit een rupsje. Maar als ik me goed herinner, hè, een bepaalde larve, een rupsje dacht ik, of een plant, kan je, maar goed. Maar in ieder geval, als het op je witte overhemd zit, Maarten, dan krijg je dat met wassen niet meer uit. Onuitroeibaar. En daarom zegt hij, al waren ze zo rood, hoe staat het hier, als scharlaken en als karmozijn. Ja? Nou, dat is iets, maar ze zullen worden als witte wol. Dus God kan het compleet reinigen. Die krijgt dan die rode vlek uit je overneemt, krijgt hij eruit. En we weten dat is natuurlijk door het offer. Maar hier staat, wast u en reinigt u. Ze moeten gewassen en gereinigd worden. Nou, en dat is van die ziekte. De ziekte wordt benoemd hier. Het is die zonde. En daar moeten ze van gewassen en gereinigd worden. Dus het is een geestelijk probleem. En Jesaja kijkt in de toekomst. Want Israël zal eenmaal gewassen en gereinigd van hun ziekte worden. Dat wil zeggen dat hun zonden dus vergeven worden. En dan begrijp je ook, alles in die context, ja, dat is de oplossing van hun ziekte. En dat zien we daar met Johannes de Doper ook gebeuren. Wat zegt hij in Marcus 1 vers 4? Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Dat is die wassing en reiniging. Waarom zeg ik dat? Nou, kijk bij mij even in Johannes 3 vers 25. Johannes 3 vers 25. En Handelingen 22 vers 16. Johannes 3 vers 25. En Handelingen 22 vers 16. Dus Jesaja zegt, jullie zijn ziek, jullie hebben tegen God overgetreden, jullie zijn zondig, maar al zijn ze zo rood als karmozijn, ze zullen wit worden als sneeuw. En dat heeft met die wassing en die reiniging, ze moeten gewassen en gereinigd worden. En Johannes 3 vers 25, dan zien we hier staan, er rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes, Johannes de Doper, met de Joden over de reiniging. Johannes 3 vers 25. De reiniging. En wat doet hij daarmee? Nou, vers 26. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, en dan spreken ze over de Heer Jezus, die doopt, en zij komen allen tot hem. En ik moet eigenlijk vers 23 ook even lezen. 22. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich daar als daar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren en ze kwamen daar en werden gedoopt. En dan zie je vers 25 en dan kwam die vraag over de reiniging. Dus die doop wordt hier wat genoemd? De reiniging. Wast u en reinigt, zegt Jesaja. En wat zie je in Handelingen 22? Toen Paulus dus op weg naar Damascus, de Heer aan hem verschenen was. En toen was hij in het huis van Judas in Damascus. En toen kwam Ananias naar hem toe. En wat zegt Ananias Handelingen 22 vers 16 tegen hem? En dat moest toen zo. Ananias wist niet beter natuurlijk. Wat was het met Pinksteren? Bekeert u, laat u dopen tot vergeving der zonden. Hé, wast u en reinigt u. En hier zie je Ananias het ook duidelijk zeggen in vers 16. En nu, Paulus, die was blind, ja, en die ziet nu weer, want Ananias die zegt, ziet. Sta op en laat u dopen en van uw zonden afwassen. Nou, dat is het koninkrijksevangelie. Paulus, ja, Ananias had aan Paulus moest de verborgenheid werd geopenbaard. Ananias, die heeft gedaan wat hij moest doen natuurlijk. Maar je ziet hier wat staat, hè? Dus dan begrijp je ook, als je dat met het Oude Testament erbij haalt, Israël is ziek, is geestelijk ziek, ze zijn een zondig volk en zij moeten afgewassen worden en gereinigd worden. En dat is de opdracht van Johannes de Doper. En de Heer Jezus ziet het ook doen en ze noemen het ook inderdaad de reiniging en de afwassing van zonde. Wij weten natuurlijk, het is symbolisch, want bloed van dieren en bokken kan geen zonde wegnemen. Nou, water dus ook niet, hè? Dat kan helemaal niet. Maar goed, dat moesten ze doen. En nou, we hebben vorige keer al gezien, dat gaan we niet overnieuw doen, dat ze dat zagen, die tekenen met de Heer Jezus, die genezingen en die wonderen allemaal, dat waren allemaal voortekenen van het vrederijk op aarde. En dat ook die genezingen er waren, dat had te maken, dan is het Koninkrijk Gods nabijgekomen. Weten jullie nog, hebben we vorige keer over gehad. En waarom? Het waren voortekenen, want in het Koninkrijk, nogmaals, er zijn geen ziekenhuizen in het Koninkrijk. Want de vloek op de aarde is ook opgeheven en Israël zal gewoon een gezond volk zijn. Maar let op, hè, geestelijk gezond, lichamelijk gezond. Ja, ze hebben ook het opstandingslichaam. Nou. Dus dan is er geen ziekte in het koninkrijk. Maar het begint natuurlijk eerst met de geestelijke gezondheid. En daarom moesten ze afgewassen worden. Dus dat woordje krank. Nou kijk, en we weten, de ware genezing, ja, van je zonde, dat is natuurlijk door het offer van Christus. En dan zie je waar hij voor hun krank gemaakt is aan het kruis. Dat zeg ik niet. Maar dat zien we in Jesaja 53 vers 10 staan. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is wat, hè? De Vader, het behaagde hem zijn zoon te verbrijzelen. Denk aan de tekst in Genesis 3 vers 16 of 15. Hij zal het u de versen vermorzelen. Vermorzelen is hetzelfde woord als verbrijzelen. En dat zien we hier gebeuren. Je ziet, Satan heeft hem gekruisigd. De mensen hebben hem gekruisigd. Maar God de Vader heeft hem ook tot zonde gemaakt en verbrijzeld aan het kruis. Dat wil zeggen, dat staat erachter, hij heeft hem krank gemaakt. Dus de Vader heeft zijn zoon krank gemaakt, ziek gemaakt. Maar nou weten we praten hier natuurlijk niet over lichamelijke ziekte, want de Heer Jezus, volgens mij was hij zo gezond als een vis, om het zo maar even te zeggen, ja? Hij hield al de wetten en hij werd aan het kruis krank gemaakt. Hij werd daar wat? Tot zonde gemaakt. Je ziet het er ook achter staan, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Een schuldoffer. Een offer voor de schuld, een offer voor de zonde. Wij weten hier in Isaiah 53 is voor het volk Israël, voor zijn volk. Wij weten door Paulus, die zegt, 2 Korinthe 5, wie denkt daar niet aan? He? Dat hij hem tot zonde gemaakt heeft, opdat wij zouden worden, krijgen de gevaarlijkheid Gods in hem. Dus ziet hier duidelijk, krankheid heeft hier met die zonde te maken. Want hij heeft zijn ziel tot een offer voor die zonde gesteld. Dat is gebeurd. Dus hij is voor de zonde gestorven. En dat is dus de krankheid. En doordat hij die krankheid, die ziekte voor zijn volk gedragen heeft, nou, worden zij genezen. En dat is bij ons natuurlijk precies hetzelfde. Alleen wij spreken bij ons met de evangelie niet dat wij ziek zijn. Wij spreken over, wij zijn zondaren. En je gaat verloren. En je moet Christus aannemen als je verlossen. Ja, want, en dan ben je van je zonde verlost. Dit heeft dus allemaal te maken met wat God over zijn volk zei. Nou, dan is de oplossing om het te begrijpen, is natuurlijk dat wij het woord en waard recht snijden. Dat staat in Johan, in 2 Timotheüs 2 vers 15. Ja? Waarnaast u goden beproef voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord en waarheid recht snijdt. Goed snijden, recht snijden. Ik snij al een snijkoek hier en het snijdt altijd scheef. Met mijn werk moet ik altijd alles recht doen. Maar op een of andere manier, dat heb ik van moeder denk ik. Mijn moeder snijdt ook altijd het brood altijd scheef. Ja, altijd. De oplossing is door een scheef snijden, dat ik ook scheef ga snijden. Dan ga ik het recht snijden. Maar dat moet je met het woord niet doen. Ja, het woord moet je recht snijden op je juiste manier. Indelen, verdelen betekent het eigenlijk.
Scheef snijden, weer allemaal
en dat jij pakt wat voor jou is. Ja? Je moet niet teksten die voor Israël zijn voor jou gaan pakken en opeten. Ja? Dat moet je niet doen. Want het woord is Ezechiël ook. Hè? Hij nam het en het smaakte zoet. Dat betekent, hij pakte dat woord niet letterlijk, ging die bladzijde niet letterlijk opeten. Maar je zegt ook wel eens, ik heb een boek, ik heb het verslonden. Ik heb het opgegeten als het ware. En het smaakte heerlijk. Maar als je het woord en waarde niet recht snijdt, dan kan je dingen opeten. En dan is het niet zoet hoor. Want dan kom je met teksten dat je in onzekerheid raakt. En dan is het echt niet leuk. Maar als je het recht snijdt, je neemt dat gedeelte en je eet dat op, ja, dan is het zoet. Dat moet je hebben. En dan ga je Gods woord ook begrijpen. Dat kennen wij allemaal. We hebben in de verwarring gezeten, in een andere leer. En dan opeens kom je hier en denk je, dit smaakt goed hè. De verwarring is ten einde. En dan weten we ook in Romeinen 11, vers 11 tot 13. Laten we die er even bij pakken. Die twee dingen moeten we goed begrijpen. In verband ook waarom Paulus genezen heeft en tekenen wonderen deed. En waarom dat nu niet meer zo is. Waarom dat Paulus dat zeg maar tijdelijk gedaan heeft. Dat heeft alles te maken met de val van Israël. En dat zien wij in Romeinen 11, vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij, en dat heeft hij het over Israël, gestruikeld opdat zij vallen zouden. Dus is Israël gestruikeld zodat zij, met de bedoeling dat ze zouden vallen. En wat is de val? We weten het. De val is natuurlijk niet bij het kruis, daar is Israël gestruikeld. Want als ze gevallen waren, dan had Petrus bij Pinksteren nooit opgeroepen tot bekeert u, laat u dopen. Dan heb je geen kans meer als je gevallen bent. Dan ben je al gevallen. Nee, ze zijn gestruikeld. Ze krijgen nog een kans om zich te bekeren. Het is niet gebeurd. En we zien daardoor bij Stefanus. Stefanus is gestenigd. En wat zegt Stefanus? Jullie zondigen tegen de Heilige Geest. En daar is geen vergeving tegen mogelijk. Dus de rol van Israël is. Er komt de toorn van God. Nou, weet, Paulus is gekomen. Dus de toorn van God is stilgezet. Stilgezet. Plan met God, van God met Israël is stilgezet. Niet stopgezet, tijdelijk stilgezet. We leven nu in de bedenkende genade. En Israël is gevallen. Dus God, en dan zien we ook staan. Door hun val is de redding, de zaligheid, de heidenen geworden. Wat zei de Heer Jezus tegen die Samaritaanse vrouw? De zaligheid is waar? Uit de Joden. Wat zei die? Dat is nu niet zo, hè? Toevallig, ik heb de redding niet van de Jood gehoord. Wel over de rechtsnijden. Ik heb het van een heiden gehoord. De meeste mensen hebben gehoord van een heiden hoe je gered moet worden. Maar er komt een tijd, dan is de zaligheid, dat was in tijden van de Heer Jezus zo, de zaligheid is uit de Joden. Zij hadden de woorden van eeuwig leven. Dat zei die, wie zei dat ook? Gij hebt de woorden des eeuwig levens. Dat had de Heer Jezus. Hij kwam voor zijn volk. En zijn volk is bestemd om de redding naar de heidenen te brengen. Nou, en dat is nu niet gebeurd. En we leven nu in de bedenkende genade. En dat zegt wat Paulus hier zegt. De zaligheid is nu naar de heidenen gegaan. Om hun tot jaloersheid te wekken. Met andere woorden, de Jood moet nu naar de heiden toe. Om te horen hoe die gered moet worden. En dat is niet op dezelfde manier als toen de tijd bij hun. Want je moest besneden zijn, een Jood. En dan moest je ook nog gedoopt worden. Nou, wij worden ook gedoopt. Wij geloven in de doop. Maar we geloven in de doop door de Heilige Geest. Niet met water. Ja? De redding is uitsluitend door het geloof in Christus dat hij stierf voor je zonde en is opgestaan. Nou, en indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? En dan komt vers 13. Want ik spreek tot u heidenen. Nou, ik voel me aangesproken. Ik spreek tot u, zegt hij zo. Hij wijst echt zo naar ons. Is toch duidelijk wat er staat? En dan staat er... Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, dus hij is mijn apostel. Wie is jouw apostel? Nou, vraag het maar aan de mensen, aan de christenen om je heen. Wie is jouw apostel? Ik denk niet eens dat ze echt een naam zullen... Nou ja, wie is mijn apostel? Ja, of ze nou echt Peter zullen zeggen, de apostelen, ja, en de Heer Jezus en zo, ja. Nee, Paulus is jouw apostel. Want ik ben een heiden en ik maak mijn bediening heerlijk, dus hij verheerlijkt zijn bediening. Hij stelt er alles in het werk om ook dat evangelie wat bij zijn bediening te hoort aan ons te brengen. Hij heeft het ook opgeschreven. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enig uit hem behouden mocht. Dus Paulus heeft een bediening. Natuurlijk, voor iedereen, maar in het begin heeft hij ook een bediening gehad. Dat hij zegt, ja, ik wil mijn vlees. En wie is zijn vlees? Dat zijn zijn broeders in het vlees, het Joodse volk. Want Paulus wist, Israël... Hun rol is uitgespeeld. Maar ik ga nog wel naar hen toe om hun het evangelie te vertellen. En dat heeft een aantal redenen. Daar kom ik zo meteen op. Maar wat hier ook staat, hè. Omdat Gods handelen met Israël gestopt is, zijn ook de tekenen en de wonderen die bij dat volk horen, zijn daarmee ook gestopt. En daarmee ook de genezingen. En waarom kan ik dat zeggen? Omdat, kijk, in Psalm 74, vers 9, die tekenen, die hoorden bij Israël. Die waren van hun. De tekenen hoorden niet bij de heidenen. Kijk, want duidelijk in Psalm 74, vers 9 zien we staan, wij zien onze tekenen niet. En onze, daar moet je niet in lezen, dat de volken dit zeggen. Nee, dat zegt Israël. De kleine kudde zegt dat hier in de psalm. Het zijn onze tekenen en niet van de heidenen. We zien ze niet. Nou, dat heeft een betekenis, dat gaan we nu niet uitleggen. Het gaat mij er meer om dat die tekenen horen bij het volk Israël. En dan weet je, Paulus die bevestigt het ook in 1 Korinthe 1 vers 22. En daar staat, overmis de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Nou, daar zijn we toch allemaal over eens? En wanneer begon het? Denk bijvoorbeeld aan het volk Israël. Denk aan Mozes en aan Aaron. En met die staf, hè, die werd een slang. En... Mozes kon tekenen doen met Aaron. En, want hij zei, ja heren, ik kan wel naar uw volk gaan. Maar ik kan wel zoveel zeggen dat u mij gezonden hebt. Maar waarom zouden ze mij geloven? Dat zou ik ook. Ik zou ook zeggen, ja Mozes, ja, jij bent een man van God. Bewijs het maar eens. En daarom kreeg Mozes die tekenen die hij kon doen. En toen wisten ze dat hij van God sprak. Nou, oké, dat was voor Mozes, ja. En dan zie je dus, het volk Israël is dus opgegroeid met tekenen als bewijs dat God spreekt namens die persoon. Dan was het bewijs voor hun dat God echt, dat zij, degene die namens God spraken, ook echt namens hen spraken. In Hebreeën 2 vers 3 zie je dat mooi staan. Daar staat, hoe zullen wij, en dat wij, dat is Israël, de Hebreeën, wij zijn geen Hebreeën, dat zijn de Israëlieten, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? De welke? Begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere. Wanneer is verkondigd door de Heere? Nou, dat is de Heere Jezus toen hij op aarde liep. Verkondigd. De Heere heeft die zaligheid, de zaligheid zei de Joden, bekeert u en gelooft het evangelie, zegt de Heere Jezus, het koninkrijksevangelie. Gelooft dat. Aan ons bevestigd is geworden, dat zijn de Hebreërs, van degene die hem gehoord hebben. Er zijn drie partijen in dit vers, dus goed opletten. De Heer Jezus heeft het verkondigd. De 12 apostelen, die hebben het bevestigd wat de Heer Jezus zei. Wanneer hebben ze dat gedaan? Met Pinksteren. Peter zegt, dit is het. En dan gaat hij helemaal uitleggen dat de Heer Jezus op aarde liep en dat hij ook dat hij is opgestaan uit de dood en die tekenen wonderen heeft gedaan die jullie nu zien en horen. Dat zegt Petrus. Dus Petrus en de apostelen die bevestigen wat de Heer Jezus gedaan heeft toen hij op aarde liep. En dat bevestigt aan wie? Aan ons. Nou, kijk in Pinksteren wie er allemaal waren. Allemaal Joden. De Hebreeën. En dan zie je, God, toen de Heer Jezus op aarde liep, bij de 12 apostelen en Pinksteren precies hetzelfde, zie je, God bovendien mede getuigende, zie je, hij getuigt mede door tekenen, wonderen, menigelei kracht en bedelingen des Heilige Geest naar zijn wil. Dus God getuigde met bijvoorbeeld Petrus en de anderen. Hoe deed hij dat? Niet door zijn stem te laten horen, maar door die tekenen en wonderen. Door die genezingen, door de talen die ze spraken en de wonderen. Noem het maar op. En dat is wat er gebeurt. Het is een getuigenis van God. En Israël die had daardoor kunnen zien, de Heer Jezus zei ook al, als je mijn woorden niet gelooft, zie dan de werken die ik doe. En daarom weet je ook dat ik de Messias ben. Nou, dus als je daarover nadenkt, en wij begrijpen dat Gods handelen met volk Israël nu tijdelijk stilgezet is, gestopt is, is het dan moeilijk om te begrijpen dat daardoor de tekenen, dat getuigenis met die tekenen en wonderen, daarmee ook is gestopt? Nee, dat is niet moeilijk te begrijpen. Volgens mij is dat zo simpel als 1 plus 1, 2 is. Dus ja, dan zie je, en dan komen we natuurlijk toch met de vraag, ja, maar Paulus heeft wel genezen. Blijf er toch mee zitten, hè? Nou, kijk, even uitleggen, waarom ging Paulus dan toch die wonderen doen? Nou, we moeten één ding goed begrijpen, Israël is natuurlijk met Stefanus is gevallen. God had kunnen zeggen, boem, is afgelopen. In één klap, boem. Maar God heeft nu een ander plan, dat wil dus zeggen, in de bedeling der genade waarin wij nu leven, is het niet zo dat de Joden, die hebben een schop gekregen en zoek het maar uit. Jullie horen er niet meer bij. Ja, Gods volk als geheel is gestopt, zijn de anderen. Maar de individuele mensen, overal ter wereld, Jood, Heiden, Palestijn, Syriërs, noem het allemaal op, die krijgen allemaal de kans om gered te worden. Het is een ander plan, met een andere evangelie. Dus ja, als God met Israël, moet je nagaan, zijn volk, hè? Nou, met Pinksteren, hoe lang is het dan al? 3000 jaar dat volk. 3000 jaar dat al bestaat, 2500. Toch? De wet is 1400 gegeven, toch? Voor Christus, 1500. Of 2000, nou oké, laten we zeggen 2000 jaar. 2500 jaar, ik weet niet precies. Is zijn volk, hebben ze altijd, zijn ze daarmee opgegroeid? Is het hun geleerd? En dan opeens doet hij niets meer met je volk. Ja, dat sta je dan. Ja, ze hebben de Messias gekruisigd. Oké, het kan afgelopen zijn, maar God heeft een ander plan. Nu, met een andere evangelie. En daarom gaat Paulus, want ja, God had natuurlijk een overeenkomst met Israël. Een contract. Als jullie mij gehoorzamen, dan dit. En als je het niet doet, dan. Dat is een contract. Nou, ik heb het hier ook even opgeschreven, om het in onze, omdat we ons dat een beetje in kunnen verplaatsen. Als twee partijen aan elkaar verbonden zijn door een contract, En één partij zegt het contract op. Omdat hij nu met iemand anders iets aan het opzetten is. Bijvoorbeeld, je hebt een bedrijf, je bent vennoten en die zegt, joh, ik stop met jou, met dit bedrijf, met dit vennootschap. Ik ga wat anders doen. Nee, dat zeg je niet, maar dat denk je, dat ga je doen. Je gaat met een andere vennootschap oprichten, dan ga je iets anders doen. Dan is het wel netjes dat je tegen die persoon met wie je dat contract had, dat je hem daar wel even over inlicht. Nou, dat is wat er gebeurt. Kijk, dus je zegt het. Dus als je twee partijen met elkaar verbonden zijn door een contract, en één partij zegt het contract op, omdat hij nu met iemand anders iets aan het opzetten is, en hij wil dat zijn ex-vennoot ook daar een deel kan hebben, dan gaat hij die ex-vennoot natuurlijk wel op de hoogte stellen dat er iets veranderd is in hun relatie. En dat is wat God heeft gedaan. Paulus, God heeft een contract met Israël. Wat is dat contract? Oude verbond. De wet. Dat is een contract. En God, als hij daarmee gestopt is, hij gaat nu naar de heidenen, dan is het wat God heeft gedaan met Paulus, heeft hij Paulus de opdracht gegeven om in zijn reis in Handelingen eerst naar de synagoge te gaan. Om hun te gaan vertellen dat God is gestopt met het volk Israël. Zijn contract is beëindigd, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat hij met Israël zegt, ik wil jullie niet meer. Nee, er is een ander evangelie, God heeft een nieuw plan en jullie kunnen toch onder dat evangelie nog gered worden. Het is een ander evangelie. Het is wel de Heer Jezus Christus, maar een hemels koninkrijk. En dat kom ik jullie vertellen. Dus God is nu, de zaligheid is nu naar de heidenen gegaan. Dus willen jullie gered worden, moeten jullie naar de heidenen luisteren, want daar is het evangelie nu. Dus Paulus gaat daar naar de synagoge en dat zien we ook duidelijk staan. Hij gaat ze op de hoogte stellen. Elke keer gaat hij, als hij in een nieuwe plaats kwam, ging hij eerst naar de synagoge. Kijk maar Handelingen 14, vers 1 en 3. En het geschiedde te Iconium, en dat is in Turkije, dus in de heidenwereld, dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden. Zie je het? Gaat hij eerst naar de synagoge. En alzo spraken dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. En vers 3. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd vrijmoediglijk sprekende en in de Here, kijk, die getuigenis gaf aan het woord zijn genade. En gaf dat tekenen wonder geschieden door hun handen. God gaf getuigenis aan het evangelie van het woord van zijn genade. Welk evangelie is dat? Dat van de 12? Nee, dat is wat Paulus noemt in Handelingen 20 vers 24. Het genade-evangelie. Want daar zegt Paulus in Handelingen 20 vers 24. De dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb. En dan om te betuigen het evangelie, de genade Gods. Dat is mooi als je dat ziet. Want als je kijkt in Hebreeën zegt hij, de Heer Jezus heeft het verkondigd. De 12 apostelen hebben eigenlijk bevestigd wat de Heer Jezus zei. En hij getuigt nu met al die wonderen dat dit de waarheid is. Eigenlijk zie je het met Paulus ook. Paulus bevestigt eigenlijk wat de Heer Jezus tegen hem verteld heeft. Want hij vertelt het aan de heidenen. En wat doet God? Hij bevestigt wat Paulus zegt door tekenen en wonderen op dat moment. En dat doet hij bij de Joden. Want de Joden zien hiermee dat de tekenen dus nu niet meer bij Israël zijn, maar bij de heidenen. En van wie waren de tekenen? Het zijn onze tekenen van Israël. En onze tekenen zijn naar Joden, naar de heidenen gegaan. Dus als Paulus zegt, ik ben de apostel van de heidenen, ik maak mijn bediening heerlijk, opdat ik uit mijn vlees enig behouden mocht worden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus zij moeten jaloers worden, ze zien die tekenen, die zijn van ons. Nou, kijk maar eens met kinderen bijvoorbeeld. Iemand heeft speelgoed en je geeft het aan een ander, dan zegt dat kind, dat is van mij. Nee, het is nu van hem. Maar je kan er ook deel aan krijgen. Maar dan moet je nu dat evangelie aannemen. En daarom waren die tekenen om, dat was een getuigenis van God naar de Jood, ik ben nu naar de heidenen gegaan. En, oké. Dus in feite zegt God hiermee tot de Jood, dit is nu het evangelie waardoor jullie zalig worden. Luister naar Paulus, want hij is door mij gezonden. Hij getuigt van mijn genade en ik sta achter hem. Dat zijn mijn woorden. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt in het boek Handelingen. Dat is de verklaring dat Paulus eerst naar de synagoge ging. En tot zijn gevangenschap, tot aan het einde van het boek Handelingen, zie je dat hij dat overal doet. Maar ze namen het aan, maar als ze hem niet wilden, dan ging hij naar de heidenen. En dat lezen we in Handelingen 18. Als we even gaan naar Handelingen 18 gaan. Dat is in zie je het heel mooi staan, dat hij in de synagoge is, in Korinthe. En dan nemen ze die aan. Nou, en dan gaat hij eruit. En dan gaat hij naar de heidenen. 18, handeling 18, vers 4. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. In de synagoge, ja? En als Silas en Timotheus van Macedonië gekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein en van nu voortaan, kijk, zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaag gegaan zijnde, kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste van de synagoge, geloofde aan de Heer met heel zijn huis, en vele van de Corinthiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. U ziet hier de synagoge, ze lasterde God, hij gaat de synagoge uit en hij gaat het huis daarnaast, dat is bij de heidenen, gaat hij daar het evangelie verder verkondigen. Zie je, eerst de Jood, ze neemt niet aan, dan ga ik naar de heidenen. Dus de volgende keer als hij in Corinthië komt, gaat hij niet meer naar de synagoge. Hij heeft ze op de hoogte gesteld, ze weten het nu. En je ziet hier, Crispus is een overste van de synagoge, die wordt gered, die gelooft. Maar niet in de synagoge, want de hele synagoge wil hem niet. Nou, dan zitten ze in het huis van de heiden, net zoals hier. En dan zit daar, dit is het huis, daar de synagoge. Dan zit Paulus hier met heidenen, Corinthiërs, en dan zit daar Crispus, een Jood. En die luistert nu naar het evangelie van, wat staat hier? De genade Gods. En die tekenen wonderen, die waren er toen nog, want daardoor werden ze overtuigd dat Israël niet meer op de eerste plaats stond bij God. Nou, je ziet ook heel moeilijk dat het duidelijk een opdracht van Paulus was om eerst naar de Joden te gaan. In Handelingen 13, vers 46, wat zien we daar staan? Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, wat staat daar? Handelingen 13, vers 46. Het was nodig, kijk wat staat daar, met grote letters, dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden tegen de Jood. Doch nadermaal gij u hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heiden. Dat was op een andere plek dat hij dat zegt. In Antiochië zei hij dat in de synagoge. Maar ziet dat hij zegt, het was nodig. Het was de opdracht van Paulus om eerst naar de synagoge te gaan. Dat moest hij doen voor God. Maar de volgende keer in Antiochië, want hij werd er daar ook uitgezet, nou, kwam hij niet meer in de synagoge. Dan zat hij in een huis van een heiden en dan was daar een plaatselijke gemeente. En dan, dat ging ook weer gepaard met die tekenende wonderen. Ondanks dat ze dat zagen, namen ze het niet aan. Enkele. Nou, je ziet hier, als hij dat gedaan had, maar zij het niet wilde. Kijk, dan was hij van die verantwoordelijkheid af. Het was nodig dat eerst tot u gesproken werd. En dan ging hij verder. Maar want dat hebben we net gelezen in Handelingen 18, vers 6. Want kijk, als je dat leest, toen zij weder stonden en lasterden, schudde hij zijn kleder af en zeide tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Want met andere woorden, ik ben af van de verantwoordelijkheid, van die opdracht, dat ik naar jullie toe moest gaan. Ik ben één keer geweest, jullie weten het, je kan het aannemen, doe je het niet, is het bloed op je eigen hoofd. Dus net zoals bij het kruis zeiden ze, uw bloed komen over ons en onze kinderen. Wat bedoelden ze daarmee? Wij nemen de verantwoordelijkheid van zijn dood op ons. Mochten wij onterecht fout gezeten hebben, dan geven ons de straf dan. Maar wij dragen de verantwoordelijkheid, dat betekent dat woord. Dus Paulus zegt, ik had een verantwoording om eerst naar jullie toe te gaan. Ik heb het gedaan, maar uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. En dan zegt hij erachteraan, van nu, wat staat daar? Voortaan, in Antiochië is dat, zal ik tot de heiden heen gaan. Zie je het? Eerst naar de synagoge. Ik heb het gedaan, was mijn opdracht, maar jullie willen het niet, maar voortaan ga ik naar de heidenen. Ik kom hier niet meer terug. Is duidelijk, hè? Voortaan. Met andere woorden, als we in de Bijbel lezen eerst de Jood en dan de Griek, dan heeft het altijd te maken met die periode in Handelingen dat Paulus eerst aan de synagoge ging. Dat was zijn opdracht, dat was zijn verantwoordelijkheid, dat wilde God dat hij dat deed, om hen tot jaloersheid te brengen. En dat is niet alleen het evangelie, maar ook dat daar gepaard mee gingen die tekenen wonderen, dat Paulus dus die wonderen deed. Dus ja, eerst Jood en dan de Griek is niet meer van toepassing. En dat is het nu nog steeds. En daarmee ook de tekenen om hun te overtuigen dat God nu bij de heidenen was. En dat ze daarheen moesten gaan om te gered te worden, de Jood. Nee, het is andersom. De relatie tussen Jood en heiden is nu helemaal anders. Er is namelijk geen verschil meer. Galaten 3 vers 28. Wat zegt hij daar? In het lichaam van Christus, hè? Als je Christus hebt aangenomen, dan ben je in het lichaam van Christus. En in het lichaam van Christus is nog Jood, nog Griek. Zie je? Ze zijn er wel, maar er is geen verschil tussen hun. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want wij zijn allen één in Christus Jezus. Maat had het over de middelmuur des afscheidsels. Eerst de Jood en dan de heiden. Die tijd is voorbij. Er is geen verschil. De Jood heeft geen voorrangspositie boven de heiden meer in het lichaam van Christus. In 1 Korinthe 12 vers 13 weten we dat wij zijn allemaal door die ene geest in dat ene lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken. Wij zijn allemaal tot één geest gedrenkt. Dus al die zichtbare tekenen die Paulus heeft gedaan in handelingen, de waterdoop, wonderen, tongen, genezingen, die zijn daarom weg. Want die verantwoordelijkheid had Paulus toen de tijd, maar die verantwoordelijkheid hebben wij niet meer. Dat is over. God heeft zijn plicht gedaan. Hij heeft tegen hun verteld, het contract is beëindigd nu. Ik ben met een ander plan bezig. En daar mogen jullie ook in deelnemen, maar niet als volk, maar allemaal individuele mensen kunnen nu ook Joden gered worden. Maar denk erom, jullie zijn allemaal één en hetzelfde in het lichaam van Christus. Er is geen verschil meer. Nou, en dat heeft alles te maken dat Paulus dat toen deed. Dat is dus daarom nu ook weg. Wij leven in de bedenkende genade. Efeze 3 vers 2. Ja? Dat is aan Paulus gegeven. En wij hebben geen tekenen nodig om te overtuigen. Om ons te overtuigen. Wat hebben wij nu nodig? Het recht gesneden woord. Wij hebben het woord van God nu. De hele Bijbel is af. En wij geloven het omdat het er staat. Maar vooral omdat wij begrijpen de bedenkende genade. Hoe begrijpen wij dat? Omdat Paulus dat schrijft. Wij erkennen dat hij ons apostel is. En dat wij daardoor, dat hij aan hem die bedeling is gegeven waarin wij leven. En dan hebben we geen tekenen nodig meer, maar alleen het geloof in het woord. En dat overtuigt en werkt ook in ons. Laten we 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 erbij pakken. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. De bekende tekst, ja. En 2 Timotheus 3 vers 16. 2 Timotheus 3 vers 16. Ja. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Wat staat daar? Daarom danken wij u ook, God, zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt. En wat was het woord dat Paulus verkondigde? Het evangelie van de genade Gods. Geen koninkrijksevangelie, maar het genade-evangelie. Gij het aangenomen hebt, niet als de mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Zie je, wij hebben gewoon Gods woord. Wij hebben geen tekenen en wonderen nodig om ons te overtuigen. Dat is voor Israël was dat. Wij hebben Gods woord en wij nemen dat aan als Gods woord en dan werkt het ook als je gelooft. Samen met 2 Timotheus 3 vers 16. Dan ben je goed toegerust. 2 Timotheus 3 vers 16. Wat staat daar? Al de schrift is van God ingegeven. Dus wij geloven in de inspiratie door God. Elke schrift wat wij lezen in de Bijbel is door God geïnspireerd. En is nuttig tot leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens volmaakt zij, kijk, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus als ik het woord heb. Ik geloof dat de Bijbel die ik heb is Gods woord. Daar staat de vertaling. Ik geloof dat Paulus mijn apostel is. Ik geloof, omdat Paulus zegt tegen mij dat ik het woord der waarheid recht moet snijden. Dat geloof ik allemaal. En als ik dan die Bijbel lees ook vanuit hoe Paulus dat heeft, met de kennis die ik nu van Paulus heb, dan is daarom die schrift voor mij helemaal voldoende. Dan kan ik eigenlijk alle situaties aan in dit lezen. Dan kom ik niet in verwarring. Er komt wel dingen op mijn leven, maar ik kan me daardoor laten leren, ik kan me daardoor laten corrigeren, ik kan me daardoor laten verbeteren. Omdat ik het recht snij en omdat ik Paulus als mijn apostel ken. En dan weet ik daardoor dus ook dat Gods rol met Israël nu niet aan de orde is. Daarmee ook die tekenen, de genezingen en wonderen niet. Dat is over, dat heeft geen functie. En dat is, als je dat begrijpt, dan snap je het. Dus ja, Afsluitend, ziekte, wat men ook wel eens denkt, is geen straf van God. Hoe durf je te zeggen? Is geen straf van God. Want hij rekent niemand de zonde toe. Alles wij zien geen zichtbare dingen van God die hij zou doen om mensen iets duidelijk te maken. Ja, vanwege de homohuwelijk zitten wij in de situatie in dit land van Nederland dat het zo slecht gaat. Want dat is een oordeel van God. Nee, hij rekent de zonde nu niet toe. Hij verkondigt het evangelie van zijn genade. Laat u met mij verzoenen. Dat doet hij nu. Die afrekening komt wel hoor. Maar dat is niet nu. Dat is als hij komt met het witte paard naar beneden. Zo meteen. Maar dan zijn wij bij de Heer opgenomen in de wolken. Nee, dus het heeft daar allemaal niks mee te maken. Het is ook geen gebrek aan geloof als iemand niet geneest. Dat wordt natuurlijk ook gezegd. Ja, je hebt niet genoeg geloof. Nou, we hebben vorige keer al gezien, er werden zelfs ongelovigen genezen. Het heeft er allemaal niks mee te maken. Maar het komt gewoon bij een sterfelijk lichaam. En vorige keer hebben we het al gezien, we hebben een lichaam. En dat zucht en we worden ziek en we krijgen kwaaltjes. Misschien worden we ernstig ziek en de ander blijft weer lang. Mijn schoonmoeder heeft helemaal geen medicijnen. Nou, dat, als je 83 bent en dan loopt ze nog heel vief, dan denk je nou. Maar een ander, die zit in een rolstoel. Ja, weet jij het? Dat heeft met een zondige lichaam te maken. En dat is de verklaring. Maar wij weten dat, omdat Paulus zegt dat ook. Ook wij zelf zuchten in het lichaam. Dus wij kunnen het ook krijgen, je hebt geen valse verwachtingen meer. Maar we hebben wel een heel geweldig evangelie wat ons in die zwakke momenten, moeilijke momenten, de kracht kan geven. En dan hebben wij nog een instrument, het gebed. Want zegt Paulus Filippenzen 4, vers 6 en 7, wees in geen ding bezorgd, maar in geen ding, hè? Dus wat je ook overkomt, wees in geen ding bezorgd. Laat die zorgen niet de overhand krijgen. We hebben hier ook, hangt dat nou hier, dat bordje? Nee, hè? Van... Zoveel procent van je zorgen komen nooit uit. Nou, dat is geloof ik 99% van de zorgen die je maakt, komen gewoon niet uit. Nee, laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en zinnen bewaren in Christus Jezus. De vrede van God zal mijn hart bewaren. En dat is natuurlijk iets heel kostbaars, als we dat hebben. De vrede van God, hè, niet zomaar vrede. Hij zegt... Mijn vrede geef ik u, zegt de Heer Jezus. Zijn rust. Denk je dat ooit de Heer Jezus wakker ligt van de zorgen? Denk je ooit dat hij het niet aan kan? Denk je ooit dat hij in verwarring is? Denk je ooit dat de Heer Jezus ooit in paniek is? Nooit hoor. Hij is altijd, denk maar hoe hij naar het kruis ging. Hè? Hij stond op en hij ging. Want hij ging zijn taak volbrengen. Nou, en die vrede, zijn vrede, heb ik in mijn hart. Maar dat krijg ik alleen als ik wandel en volg zijn stem volg. En de stem van God is nu via de apostel Paulus. En dan maak ik alles bekend en er staat niet, ik maak alles bekend en ik word genezen. Nee, ik krijg de vrede van God in mijn hart ervoor terug. En die gaat alle verstand erboven. Inderdaad, mensen die ziek zijn, die weten wat deze tekst zegt. Mensen die moeilijkheden meegemaakt hebben, weten wat dit betekent. Dat hij zijn vrede in hun hart daarvoor geeft. Met andere woorden, die bewaakt jou, zodat jij niet allerlei dingen, rare dingen in je hoofd gaat krijgen. En dat je onrustig wordt, helemaal in complete verwarring. Nee, je accepteert de situatie zoals het is. En je krijgt de vrede van God ervoor terug. Dat is de rust in jouw ziel. En die gaat boven alles. Want weet je, daar zat ik eens over na te denken. Als jij genezen bent, dan zijn zeker de problemen en alle zorgen in het leven voorbij. Nou, dat weten, dat is niet zo. Hè? Dan ben je gezond. Nou, ik ben met blaaskanker, ik ben nu ook nog één keer onderzoeken. En dan ben ik 5 jaar ervan af. En dan ben ik dan genezen. Nou, dat stel ik niet veel van voor. Ik kan zomaar terugkomen. Maar oké, dan ben je gezond. Nou, dan loop je daar. Maar ik weet, het leven is voor mij toch hetzelfde gebleven. Met alle zorgen en dingen die op je afkomen. Dus ja, snap je? De vrede van God is veel belangrijker in je leven. Ja? En waar haal ik de kracht vandaan? Nou, Paulus zei het al. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. En daarom heb ik een behagen in die zwakheden. Gods woord geeft de uitkomst en geeft de kracht. Nou, zien wij dat bij de genezingsdiensten. Roemen die zo in hun zwakheid? Nee, die willen juist dat. Die willen geen zwakheid. Die willen sterk zijn. Maar je moet zwak zijn dat hij sterk in jou is. Nou, En dan zie je ook dat men ontevreden is, onrustig en geen blijdschap heeft. Maar het woord van God geeft de uitkomst, het geeft kracht, geeft leidzaamheid en langmoedigheid die wij hard nodig hebben. En dat beïnvloedt mijn hart met mijn gevoelens en emoties. Dat wil zeggen, in die moeilijke omstandigheden maakt hij mijn hart toch blij. Afsluit Colossenzen 1 zelf. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijnde heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Nou, het woord, het gebed, dat is alles wat wij nodig hebben. Geen tekenen, geen wonderen, ik heb geen bevestiging nodig. Ja, ik heb wel bevestiging nodig. Hiervan, gisteren sprak ik, had het ook even een gesprek. En toen ging het ook, dat mensen zeggen, ja, ik geloof het allemaal wel. Maar iemand kan wel zeggen, ja, geloof in de Heer Jezus Christus en je zal zalig worden. En kan die persoon zeggen, oh, nou, dat geloof ik, dat geloof ik. Maar als hij verder helemaal geen bijbeltekst heeft, en er gebeuren dingen, waar haalt hij dan zijn bevestiging vandaan? Je moet de teksten kennen. En die geeft jou de overtuiging. Ik kan ook van alles vertellen. Maar je moet de teksten weten. En die geeft je de overtuiging, de kracht. En dan krijg je ook de blijdschap. Een eind aan alle verwarring. Zullen we danken? Vader, ik dank u voor deze geweldige boodschap, Vader, van uw genade evangelie. En het is heel duidelijk en helder. En het is voor ons allemaal te begrijpen. Gelukkig is het eenvoudig, Vader, dat we niet hoeven een opleiding te hebben. Maar we aanvaarden het in geloof en dan werkt het in ons. Dank u wel voor die genade. In Christus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, we gaan even pauzeren, 10 minuutjes en dan zijn we weer terug. Tot zo.